de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 3 september 2020. Met daarin: Hertha BC blokkeert Jong Oranje. Blijft Messi dan toch in Barcelona? En gaat een nieuw middenveld voor succes zorgen bij Everton? Ja, en voor de tweede dag op rij is Broes er niet. Dat is helemaal niet erg. Gisteren lovende kritieken voor Lars Jesse van Eijden. Dan zou je toch denken, die man is heel goed in podcast te produceren. Maar blijkbaar horen mensen ook graag zijn stem. En vandaag iemand, nog even wel, denk ik, 2 treetjes hoger staat in de energie dan Lars Jesse.
Nou, doe even rustig aan. Doe even rustig
Jaron Blonk, u herkent zijn stem al. Hallo Jaron.
Zeker na het optreden van Lars kunnen we dat zeker niet zeggen. En zeker na alle terechte lovende kritieken.
Ja, jeetje, mensen zeiden ja, niks ten nadele van Broes Tol. Maar doe mij maar Lars Jesse van Eijden. Nou, hè. Leuk die complimenten. Lars Jesse weer terug in zijn productiehok. Dan mag hij ja lekker deze podcast produceren. Ja, we gaan het vandaag natuurlijk al hebben over Messi. Papa Messi is in gesprek geweest met de club. Daar is weer wat meer nieuws over. We gaan het hebben over hoe je in deze coronatijd gewoon even 3 nieuwe middenvelders kan halen. Dat doet Marcel Brands lekker in Liverpool. En er is een nieuwe regel vanuit de UEFA en FIFA over. Ik denk dat die vanuit de FIFA komt. En dat zorgt ervoor dat jonge voetballers eigenlijk een tweede kans krijgen om na te denken voor welk land ze willen voetballen. Maar voordat we gaan doen, beginnen we met Jong Oranje, Jaron.
Ja.
Daar was natuurlijk al wat over te doen geweest. Hè. Moeten we wel naar Wit-Rusland gaan? Wat vind jij daar eigenlijk van?
Ik denk niet dat je daarheen moet op dit moment.
Nee.
Met alles wat er gaande is. Die rellen zijn vrij extreem. En ik denk niet dat dit het juiste moment is om daar nu een voetbalwedstrijdje te gaan spelen en doen alsof er daar niks aan de hand is. Terwijl het hele land in de fik staat.
Het hele land staat zeer zeker in de fik. Ik ben ook wel altijd benieuwd welke afwegingen dan worden gemaakt. Ik denk dat de UEFA zoiets heeft op dit moment van, ja, dankzij die corona is het al passen en meten. Maakt niet uit, ga maar gewoon die kant op en probeer het maar het beste van te maken.
Ja, dat gevoel heb ik ook hoor. Het is voor mij ook wel heel makkelijk praten zonder dat ik enige belangen. Kijk, als zo is dat als zij niet gaan spelen vanwege wat voor reden ook en zij krijgen dan 3 punten in minderingen, ja, dan missen die gasten misschien een, volgens mij spelen ze nu voor een EK.
Zeker.
Ja, dan missen ze een EK. Ja, dan snap ik dat je als voetballer en als sporter die wedstrijd gewoon wil spelen omdat je die eindronde wil bereiken.
Ja, en Oranje is natuurlijk voortvarend begonnen in deze kwalificatie. 4 gespeeld, 12 onder andere van Portugal gewonnen.
Goeie wedstrijd was
dat. Dat was een 3-2 overwinning. Daar moeten ze nog wel naartoe. En morgen, dus vrijdag om 6 uur, spelen ze in Wit-Rusland. Dat doen ze in ieder geval zonder 3 spelers. Die er wel bij zaten eerder deze week toen wij er waren bij Jong Oranje. 1 daarvan hoor je zometeen ook in deze podcast. Maar Jairo Dilrosun, Deshaun Redan en Deo Zeefuik mogen niet mee.
Nee, ja, dat we hadden het er ook kort over. Van, is dat dan alleen maar corona? Want dat is inderdaad geen wat ze gecommuniceerd hebben.
Ja, het heeft te maken in Duitsland met de deelstaat.
Precies.
Hè? Ja, andere regels per deelstaat. En,
daarom Tati Chong was al eerder teruggetrokken. Omdat als zij terug zouden keren naar Duitsland, dan zouden ze 5 dagen in quarantaine moeten zitten. En dan zouden ze de start van de Bundesliga, of in ieder geval de
voorbereiding naartoe.
De voorbereiding naar de Bundesliga toe missen. En daar waren Hertha en Werder niet blij mee. Dat snap ik wel.
Ja, ik las nu wel het gekke bericht. Zij gaan dus nu terug naar Berlijn. Dan, dat vind ik al hoogst opmerkelijk. Want dan, Berlijn vliegen, nou, is een paar uurtjes op zich wel weer te doen. Ga je weer met de ploeg mee trainen. Dan spelen ze een oefenwedstrijd voor mij dit weekend tegen HSV.
Ja.
En dan na die oefenwedstrijd rijden ze dan weer terug naar Nederland, waar ze zich dan weer melden bij Jong Oranje, dat dan weer dinsdag een wedstrijd speelt in Almere tegen Noorwegen.
Ja.
Jeetje,
ja.
Mina.
Ja, nee, dat houdt je wel bezig, zo'n weekje Jong Oranje.
Ja. Ik denk dat het ook niet heel relaxed is.
Nee, zeker zin, niet. Ik denk, ja, dit is natuurlijk. Kijk, het is natuurlijk een super rare situatie met alles, zeg maar, met corona en nu specifiek Wit-Rusland. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit een hele relaxte voorbereiding is, zowel voor Jong Oranje op zichzelf, als voor die spelers die net bij de nieuwe club zijn. Want C5 is natuurlijk nieuw, Chong is nieuw.
Ja,
ja dat is, lijkt me niet heel chill beginnen aan zo'n seizoen.
Nee, dat sowieso. Bij de grote Oranje is er natuurlijk ook slecht nieuws. Steven de Vrij, afgevallen. Ik denk dat hij wel was gaan spelen nu Matthijs de Ligt er niet bij was.
Ik zag dat hij sinds 2018 geen duel voor Oranje had gespeeld. Dat is best wel een tijd, zeg maar, voor de beste verdediger van de, Serie A.
Ja.
Ja, dat geeft ook maar weer eens aan hoe, hoe gezegend wij zijn met het verdedigend talent wat we hebben.
Ja, er was de persconferentie van Oranje zit er net op. Daarin ging het ook over De Vrij. Lodewegen zei ook dat De Vrij hevig teleurgesteld was. Dit was zijn kans. Die maakt zo'n jaar mee in Italië. Voor de mensen die het gemist hebben of de Lo Stadio podcast niet luisteren. Verkozen tot beste verdediger in de Serie A. En terecht wat jij net zegt. Hij heeft weinig gespeeld in 2018. Hè? Laatste wedstrijd in de basis. Of überhaupt?
Volgens mij überhaupt, dat was wat ik op Twitter las. Nou ja, die geloof ik uiteraard gelijk. Ja. Nogmaals, dat geeft aan hoe ongelooflijk goed beslagen je ligt op het verdedigend gebied. En ja, dat is ook niet gek als je Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt voor je hebt.
Ja.
En de driemansverdediging is al vaak geopperd. En nou ja, richting het komende EK zou dat best wel een realiteit kunnen worden.
Ja. Het was wel grappig. Het ging natuurlijk weer over de nieuwe bondscoach van Oranje. Wie dat dan moet worden. De vorige keer zat El Capitano Virgil van Dijk daar. Nou ja, we kennen zijn ervaring met Louis van Gaal. Die was niet zo best. Vandaag zat Gini Wijnaldum er. En die zei, ja, ik heb eigenlijk heel goed met Van Gaal samengewerkt. Maar die zei ook met andere trainers, het is iets van de directie. De directie heeft wel hun mening gevraagd en dat zei Wijnaldum zei daarover. We zijn heel blij dat ze onze mening willen weten, maar het zegt nog niets. Nou, oké, heel benieuwd. Wat ook onmerkelijk is, was voor mij een vraag vanuit de Telegraaf. De keuze voor Erwin van der Looy. Ik zag zelf daar een statement over van Erwin van der Looy, dat hij het zelf best wel lastig vond om nu door te schuiven. Hij laat toch een groep achter. Daar is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel over te doen geweest. De trainer van Jong Oranje, kan hij zich een keer voor een langere periode binden aan die ploeg.
Antwoord is nee.
Nee, nu weer dus niet. Maar wel iets opmerkelijks wat de interim bondscoach riep, Dwight Lodewegen. Hij zegt, we hebben het gevraagd aan Ruud van Nistelrooy of hij erbij wilde komen. Maar die gaf aan dat hij al heel ver zat in zijn voorbereiding met PSV. Hij doet nog steeds voor mij nu, is dat tegenwoordig PSV onder 18, hè? Onder 19 bestaat niet meer voor mij, ja. PSV onder 18. En toen hadden ze twee opties. En toen is Erwin van der Looy bijgekomen. Dus het is eigenlijk tweede keus gewoon.
Ja, nou ja, ik weet niet wat het idee is met de assistent. Ik weet niet wat ze van Van der Looy dan wel van Van Nistelrooy verwachten. Ik ken Van Nistelrooy als trainer natuurlijk niet zo heel goed. Van der Looy iets beter in zijn Groningen tijd en zijn Jong Oranje tijd. Was niet altijd een super succes. Maar vanuit het voetbalwereldje zelf hoor ik eigenlijk wel veel positieve verhalen vanuit voetballers die onder hem getraind hebben. En dat dat tactisch ook wel een redelijk sterke trainer is.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat het gaat toevoegen aan de Oranje staf.
Ja.
Ja, wat vind jij ervan?
Nou, hij kent natuurlijk veel jongens die er nu bij zijn.
Ja, zeker.
Je hebt nu Per Schuurs, Owen Wijndal, die twee zijn erbij gekomen. Daarover ging ook wel een vraag, weet je, of Lodewijk ze nu durft om ze te laten debuteren. En toen zei hij, ja, dat is eigenlijk heel logisch, want anders neem ik ze niet bij.
Ja.
Dus, en
denk
hij
je
zegt,
dat dan helpt dat die gasten een bekend gezicht hebben in de zin van
ik heb echt geen idee of dat echt voor spelers uitmaakt. Ik denk het niet. Het is misschien even handig, maar aan de andere kant, die jongens kennen elkaar ook wel, denk ik.
Ja, toch?
Ja, en dat gaat ook wel van mij vrij snel. Nou, we hebben zelf gevoetbald en als je dan met een ander team meedoet, is het even de eerste 5 minuten even de bal.
Even kijken van, kan je wat? Ja, en als je wat kan, dan ga ik met je praten, ben je nog een relaxte gast en word je zo opgenomen.
Ja, ze hebben trouwens geen vervanger voor De Vrij opgeroepen. Teun Koopmeijners heeft gisteren meegetraind, de aanvoerder van Jong Oranje. Maar is er niet bij gekomen, die gaat gewoon met Jong Oranje naar Wit-Rusland. En wat was er nou nog meer? Ja, die wilde ik even aan jou stellen. Er werd een vraag gesteld. Welke Poolse speler Lodewegen zou selecteren? Nou ja, Lodewegen zei allemaal. Zei hij natuurlijk met een dikke knipoog. Maar daarna zei hij Zieleński en Lewandowski. Lewandowski is er niet bij natuurlijk. Hè? Die krijgt rust. Maar wie zou jij altijd selecteren? Welk Lewandowski?
Chesney en Lewandowski.
Nou, als je moet kiezen?
Lewandowski is de beste spits ter wereld. Alleen we hebben niet zo'n hele goede keeper.
Nee.
En we hebben wel een hele goede spits. Nee, toch Lewandowski. Je kan niet om de beste spits ter wereld heen.
Heel goed.
Maar het ligt dichter bij elkaar dan ik misschien in eerste optiek zou denken. Maar dat is meer dat ik onze keepers niet heel denderend vind. En Chesney is echt, heeft laten zien al 2 jaar, 3 jaar achter elkaar dat hij top 5, 6 keepers ter wereld is. Ja, dan dat maakt het lastiger.
Inderdaad. Morgen Nederland tegen Polen voor de Nations League. Vorige keer, voor de mensen die het vergeten zijn, hebben we natuurlijk de finale gehaald van de Nations League. Morgen in de FC Afkikken Daily gaan we daar uitgebreid op vooruitblikken. En natuurlijk ook in de vrijdagmiddagborrel om 4:30 zijn we er gewoon weer. Met een live show op youtube.com/FC Afkikken. Dus dat is morgen, gaan we het uitgebreid over Oranje hebben. Gaan we het nog wel even hebben over Interlands. Maar dan een nieuwe regel. Ik zei het net al over FIFA. Het zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat Kutsu, Iataren...
El Ghazi.
Kutsu heeft een keuze gemaakt. Die gaat nu voorlopig voor Turkije uitkomen. Iataren heeft voor Nederland gekozen. Er komt nu een nieuwe regel dat voetballers tot 21 jaar... binnenkort 3 officiële wedstrijden mogen spelen voor het ene land... en daarna alsnog een andere keuze kunnen maken. Wat vind je ervan?
Ik denk eigenlijk wel goed. Ik denk dat er best wel veel voorbeelden zijn van spelers... die een soort van gevangen zijn... door een keuze die ze op je hele jonge leeftijd hebben gemaakt. 1, 2 hele goede seizoenen gespeeld. Of heel jong, zeg maar nog, de Januzajs van deze wereld, zeg maar.
Die kon voor 8 landen
uitkomen. Ja, Mounir is al jarenlang, wil die voor Marokko uitkomen.
Ja.
Want Mounir El Hadidi van Sevilla, die zit vast aan Spanje... omdat hij toen in dat debuutjaar van Barcelona zijn debuut had gemaakt... En ook in de EK-kwalificatie van maar 10 minuten heeft gespeeld. En volgens mij verder weinig minuten gekregen voor Spanje. Ja, die zit dan nu vast. Terwijl Marokko heeft een spits nodig. Hij wil dolgraag voor Marokko uitkomen. Ja, dan is dat voor mij een 1 plus 1 is 2. Dus ik denk dat dit een goede loophole is. Een mooie versteviging. Dat je niet een speler straft voor de keuzes die hij op hele jonge leeftijd heeft gemaakt.
Nee, we hebben natuurlijk met Ierland hebben het omgekeerde meegemaakt.
Declan Rice.
Ja. Declan Rice, onze grote vriend van Villa. En Grealish, precies hetzelfde ook voor Ierland gespeeld. En ik ben hier wel blij mee. Want dan, er komt al heel veel af op jonge spelers. En ik denk dat de Uger Yule Dreams van deze wereld, die acties, we laten hem 1 Interland meedoen, dat dan ook niet meer zal gebeuren. Dus dat er echt een bewustere keuze wordt gemaakt voor spelers. Dus eigenlijk alleen maar goed. Goed dat het...
Ik vind het vooral fijn voor de zelfbescherming van die jonge gasten inderdaad.
Dat denk ik ook,
dat je die druk niet weghaalt van, oké, als je nu een keuze maakt, is dat de rest van je leven, kan je niet meer voor wat anders uitkomen. Nee. Ik denk, wat je aangeeft, ook met de druk die vanuit cultuur en familie, dat hou je toch iets minder weg. En ik denk dat dat een mooie ontwikkeling is en dat goed is.
Overigens, we hebben tot nu toe, dit is dag 4 van de FC Afrikikken Daily. Dank ook allemaal voor jullie berichten, voor jullie lieve berichten. Internet is niet zo lief, heel vaak. Tegenwoordig wel, als we dus een daily maken. Dank daarvoor. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan op je favoriete podcastplayer. Dan hoef je er nooit meer iets te missen. En er was een rode draad in de delen tot nu toe. Maar op het moment dat ik dit zeg, weet ik ook niet of we hem nou echt daadwerkelijk al 4 dagen bespreken. Lionel Messi, hebben we die al 4 dagen besproken?
Volgens mij is hij in ieder geval 4 dagen gevallen. Hij is 4 dagen in ieder geval heel even de revue gepasseerd. Maar je wist ook, zeg maar, van het moment dat vorige week dat bekend werd, dan wist je, we weten in ieder geval dat we iedere dag even Messi gaan aantikken.
Ja. Het laatste nieuws is de papa Messi is er. Jorge Messi, het loopje heeft Lionel of Leo Messi absoluut niet van de vreemde. Heb je hem gezien wandelen op het vliegveld? Jorge Messi kwam aan, die ging met de club om tafel. En het schijnt nu dus wel gewoon er zomaar een grote optie. Zo, dit is een lekkere zin. Er is gewoon een grote optie dat Lionel Messi in Barcelona blijft voor minimaal nog een jaar.
Ja, maar... Jij had ook wat bronnen die wat dichter bij het vuur zaten. Die gaven ook aan dat ook wel waarschijnlijker was, toch?
Ja, er zitten wat Nederlandse journalisten in Barcelona. En weet je, het heeft er allemaal mee te maken dat... Wat zij tegen mij zeggen, dat de clausule, waar iedereen het over heeft... dat ze daar het kan Messi heeft daar gewoon niet heel veel kans op.
Nee, die 700 miljoen, want het zou een datum zijn en...
Nou, dan zou die transfervrij weg.
Precies,
ja. En als dat dus geen optie is, dan moet een club 700 miljoen voor je gaan betalen.
Maar dan is het alternatief toch dat die gratis de deur uitloopt volgend jaar?
Ja, maar dan heb je hem nog wel een jaar. Ja, het alternatief is dat hij nu gratis de deur uitloopt?
Nee, maar er is dus nog een tussenalternatief, zeg maar, van oké, ze hebben dus nog een jaar contract.
Ja, dan gaan ze hem nu verkopen.
Ja, precies.
Ja, en dan moet er zoveel geld
dan moet er, ja, maar dan zal het 100, 200 miljoen zijn.
Nou
of
ja,
zo.
Kijk, wat ik denk dat, wat was het? Gabriel Jesus, Bernardo Silva en...
Ja, dat werd wel gelijk gedebunked door Alaphilippe, dat het wel een hele slechte bron was. Maar,
idee, zeg maar.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, dus dat je 3 spelers krijgt. Inter heeft zich al teruggetrokken uit de race, wat ik las. Maar dat City zegt, oké, nou, 100 miljoen niet, we doen 150 miljoen en je krijgt er 4 spelers, noem maar wat. Het is gewoon, ja, welk bod gaan ze uiteindelijk neerleggen? En, ik las van de week nu van mijn VI Pro, heeft daar nu ook weer een artikel over gelezen. Ik heb wat Engelse sites gelezen. Barcelona heeft gewoon echt geld nodig.
Ja.
Dus ja, het is uiteindelijk, ga je voor de Broestol optie, hè, die al weken roept, verkoop Messi, we pakken geld. Of zeg je, we gaan nog 1 keer proberen alles op alles te zetten om met Messi kampioen te worden. En nog 1 keer gewoon een team om hem heen te bouwen. En dan nog...
Ik moet zeggen, ik ben team Broestol wat dat betreft. Ik zou zeggen van verkoop hem voor een substantieel bedrag. En helemaal als je dan talent als Gabriel Jesus, Bernardo Silva, die namen die werden genoemd, zeg maar, daarvoor terug nog kan krijgen. Of plus een x-bedrag. Ja, uiteindelijk moet je toch een keer gaan verjongen. En dan kan je beter nog een hele grote smak met geld plakken. Plus talenten van 24, 25.
Ja.
Het verjongingstraject bij Barcelona gaat tot nu toe ook nog niet heel erg van harte.
Nee, inderdaad. Messi blijft dan wel zijn grote mattie voorin. Luis Suarez schijnt nu echt al...
Juve.
Ja, Juve. Ik zag ook, dat is natuurlijk afhankelijk of het echt waar is, dat hij contact heeft gezocht met Chiellini, hoe Chiellini erin zou zitten. En Chiellini heeft gezegd, zowel voor de club als voor mij, geen probleem. Goede versterking voor Juve. Ja,
6 jaar na dato zouden er geweld zijn.
Ja, maar hoe zou jij dat vinden? Als jij nu, heeft iemand een keer jou gebeten en dan komt hij bij jou in de kleedkamer.
Ja, ik denk dat dat echt niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Zeg maar, zeker als iemand je belt, iemand is echt goed. Zeg maar, kijk, het moet niet iemand zijn die een beetje meehobbelt, zeg maar. Maar als je inderdaad Suarez erbij kan krijgen en die belt je dan ook nog, sorry grap van dat je beet, maar ik wilde echt heel graag winnen.
Ja,
ja, dan denk ik wel dat ik over mijn eigen ego zou kunnen heen stappen, wat Chiellini ook gedaan heb en gezegd.
Weet jij überhaupt nog wanneer het was? Want ik moest het echt weer opzoeken.
Ja, het was dat WK waar Italië, Uruguay, Costa Rica en nog een land bij elkaar zaten.
Ja, heel goed.
Frankrijk?
Nee, het was niet Engeland.
Ja, Engeland, ja.
Toch?
En toen gingen Uruguay en Italië, Costa Rica gingen door.
Oh ja. Was dat, jeetje, was dat dat jaar?
Dat was 2010.
Nee, 14 was het.
14, ja.
Oké.
Okay. Toen wij tegen Costa Rica speelden.
Ja, jeetje. Ja, nee, ik weet het nog wel. Ik vergeet nooit meer dat die blik, zeg maar, van Chiellini, van wat overkomt mij. Ja, echt ongelooflijk. Ja, het was inderdaad...
En dat was nog redelijk dichtbij het Otman Bakal incident.
Ja, en in wie had hij van Liverpool wel eens gebeten? In zijn onderarm? Was dat...
Oh ja, klopt. Dat heeft hij ook nog gedaan.
Ja. Inderdaad, Costa Rica en Uruguay gingen door. Costa Rica als groepswinnaar.
Ja, ja, dat
3
was...
gespeeld, 7. Jeetje.
Ja.
Maar wie heeft hij bij Liverpool ook weer gebeten? Was het iemand van Chelsea, toch?
Ja, dat zou goed kunnen. Die staat...
Ja, hoe heet die Serviër? Ivanovic. Ja,
Een
onderarm, toch? Een beetje, ja, of zo. Bij zo'n voorzet ook, ja.
Wat een gek is het eigenlijk ook.
Nou, dat is denk ik nog mild uitgedrukt. Maar Suarez op weg naar Juve. Daarover misschien een andere keer meer. We gaan het zo meteen hebben over een middenveld in de Premier League. Toch wel met een Nederlands tintje. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we het over de one to watch hebben. Jij hebt vorige week natuurlijk een behoorlijk statement gegeven die goed is gevallen. Zeker in voetbal hipsterland. Madueke is jouw one to watch.
Ja, kijk, Anthony gaat de hele competitie kapot maken. Maar die maak je... Je koopt iemand voor 18, 20 miljoen. Dus dat is een beetje makkelijk om, zeg maar, om te zeggen Anthony. Maar ik vind Madueke maakt echt een hele goede indruk op me. En in dat twee spits systeem en het systeem wat Roger Schmid wil gaan spelen. Ja, ik zie dat wel. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren.
Ja, ik zag de oproep vanochtend op de Twitter van FC Afkikken. Dat je even gewoon je one to watch moet delen. Dat is heel makkelijk. Ga gewoon naar eredivisie.nl/one to watch. Even aanklikken welke club, welke speler jouw one to watch wordt. En dan kan je die visual ook even delen. Ik weet niet of dat vals spelen is, maar ik wil er eigenlijk wel wat meer delen.
Ja, altijd.
Ja, toch?
Want ja, maar er is niet inspireert één. Ook mensen.
Ja, dat is zo.
Je wil... Je gaat niet de Eredivisie één wedstrijd kijken. Je wil de hele Eredivisie. Je wil ook weten wie er bij VVV in de gaten moet houden.
Is ook zo. Laten we even luisteren naar de One to Watch van vandaag. En die komt vanuit het kamp Jong Oranje.
Eredivisie, One to Watch.
Ik zei het al eerder tegen je, de One to Watch. Oh, ja. Wie is de one to watch in de Eredivisie van Javairo Dilrosun?
Gewoon echt eentje?
Ja. Dat jij zegt, dames en heren, let op deze man dit jaar in de Eredivisie.
Moet die jong zijn of?
Jij mag zeggen wie het zijn. Mag jong, oud, mag Arjen Robben zijn, mag Ryan Gravenberg zijn.
Nee, ik denk, laatst hebben we tegen Ajax gespeeld. En Kudus stak er wel. Hij speelde echt een hele goede wedstrijd.
Waarom?
Gewoon aan de bal zeer sterk. En hij probeerde veel vooruit te spelen. Dus ik denk dat dat mijn one to watch is.
Ik vind dat wel mooi. Voetballers onderling kijken dan anders daarnaar.
Ja.
Jij zag hem en je dacht, wow, wat is
ja,
dit?
Ja, ik vond het een hele goede speler. Okay. Verloor weinig ballen en probeerde alles vooruit te spelen. En ja, goeie ja, one to watch.
One to watch van Javairo Dilrosun is Kudus van Ajax.
Ja.
Eredivisie, one to watch.
Ja, zelfs bij Jong Oranje speelt het dus. De one to watches van de grote talenten van Nederland die in het buitenland voetballen, die ook gewoon even kijken naar de Eredivisie en zeggen, dit wordt mijn want to watch. Eredivisie.nl/want to watch. Laat daar even achter wie jouw want to watch is, wordt. En naast dat je kans maakt op een gesigneerd shirt, maak je ook kans, Bruce heeft over zijn hart gestreken, op de exclusieve want to watch keer FC Afkikken. Ja, X, wat is dat nou? Hoe zeg je dat? Want to watch?
Featuring
FC Afkikken. Exclusieve hoodie. Maak kans op, moet je hem even delen via onze socials. Gaan we door met toch wel een opmerkelijk bericht. Het is geen topclub in Engeland. Het is zelfs op dit moment geen subtopper. Maar het is wel een club die, denk ik, hetzelfde water hebben als in Sittard, waar je zo'n geldboompje kan doen in de achtertuin. Want het geld blijft groeien in Liverpool. En dan hebben we het niet over het rode gedeelte, maar over het blauwe gedeelte. Everton.
Zeker.
Marcel Brands.
Zij geven eigenlijk structureel eigenlijk altijd wel boven de 70, 80 miljoen uit.
Ja.
En de laatste jaren heeft dat eigenlijk relatief weinig opgeleverd. Nou, nu zijn ze weer op het punt, als je Marcel Brands mag geloven, en dat mag je, Alan van Napoli, Rodriguez, James Rodriguez van Real Madrid en Doucouré van
Watford toch?
Van Watford te halen. Nou, dan koop je eigenlijk een geheel nieuw middenveld.
Ja.
Volgens mij is dat bedrag rond de 70 miljoen moet dit trio gaan kosten.
Ja,
ja, dat is een flinke investering van Marcel.
Nou, absoluut. In de laatste 6 seizoenen, hoogste rangschikking?
6e?
7e.
7e,
onder?
Ja, Arsenal dan?
Nee, onder welke trainer bedoelde ik? Sorry.
Oh, ja, dat zou Koeman dan wel zijn.
Ja, inderdaad. 2 keer 11e. Roberto Martinez, toen onder David Unsworth ook 11e. Toen kwam Ronald Koeman, 7e. Sam Allardyce, 8e. Marco Silva, 8e. En onder Carlo Ancelotti zijn ze 12e geworden.
Ja, hij nam het wel over vanaf de 16e plek. Maar inderdaad, het is niet best. Het is een heel wisselvallig seizoen. En ik snap op zich ook wel waar hij zijn middenveld wil versterken. Want dat werd vaak overlopen in wedstrijden. En er gebeurde ook weinig. Ja, ik moet zeggen, ik word niet heel enthousiast van deze namen. Alan heeft niet zo'n heel goed seizoen gespeeld. James Rodriguez heeft al eigenlijk jaren geen heel seizoen gevoetbald.
Nee.
Doucouré vind ik een hele goede, degelijke voetballer. Vind ik van de drie misschien nog wel de meest zinvolle aankoop. Maar als je kijkt naar concurrenten van hun, ja, van Wolves bijvoorbeeld, vind ik een veel interessanter transferbeleid hebben.
Ja, maar dat is één man die dat doet daar toch?
Ja, maar prima. Koop je Jorge Mendes. Hoor.
Ja,
maar,
dat ben ik met je eens.
Hoe ze het doen maakt mij niet zo heel veel uit. Maar ik denk wel dat aankopen zijn wat. Kijk, als je puur kijkt naar waarde, zeg maar. De kans dat je Alan nog gaat doorverkopen, relatief klein. Rodriguez, zelfde. Doucouré, misschien. Allemaal eind 20. Ze moeten er gelijk staan. En misschien heb ik het helemaal fout en schat ik het verkeerd in. Maar ja, ik denk niet dat dit de oplossing gaat zijn voor Everton om van die 12e plek af te komen.
Nee,
jij wel?
Nee. Ja, kijk, want het ding is bij Everton is dat de geldkraan, ja, daar blijft water, daar blijft geld uitstromen. Alleen, ja, Ga je nu een middenveld versterken waar redelijke voetballers liepen? Of ga je nou echt, hè, want ze hebben vorig jaar bijvoorbeeld Iwobi hebben ze gehaald, en Keane, voor mij samen voor 60 miljoen. En allebei niet verschilmakend voor Everton.
Nee.
Dus dan vraag ik me altijd af, ja, je kan natuurlijk dit soort dit zijn echt namen. Weet je, Alan, zeker James Rodriguez zijn echt namen dat je binnenhaalt. Maar gaat daar je ploeg beter van worden? Kijk, op het middenveld had je nu voor mij vorig jaar, die ook vorig jaar heeft gehad. Hè, speelde vaak met André Gomez, speelde die.
Fabian Delph, Sigurdsson, Gabamin.
Ja, Tom Davies.
Tom Davies.
Sigurdsson is een grote meneer bij Everton, dus... Dus dan de kans dat je dan... Sigurdsson, die gaat nu dan concurreren met James. En dan heb je dus dat Alan gaat concurreren met André Gomez. En dan... Weet je wat het is? Dan heb je dus weer allemaal spelers gehaald. Ik denk dat daar het probleem niet ligt.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat je... Je had niet significant betere spelers... of significant hele andere spelers... Nee. Dan wat je in je selectie hebt lopen, zeg maar. Je kan het middenveld nu wel op een hele andere manier gaan inrichten. Ja. Maar ja... Ik moet het zien, maar wat ik zeg, ik hou me hard vast. Kijk, als alle drie de spelers hun beste niveau kunnen halen, ja. Dan hebben ze echt een heel erg sterk middenveld. Alleen de realiteit is dat het al wel een tijdje geleden is, dat zeker James en Alan hebben laten zien dat ze dat beste niveau kunnen halen.
Want dan zou je dus op een gegeven moment met een middenveld kunnen gaan spelen, of een voorhoede ervoor zit met dan Gomez en Alan, dan James op 10 en dan heb je rechts Iwobi, links Richarlison en in de punt Moise Kean.
Moise Kean of Calvert-Lewin.
Ja.
Ja, en dan hebben ze nog, vergeet je nog dat ze Cenk Tosun hebben. Sandro Ramirez hebben ze nog in de spits lopen. Yannick Bolasie loopt er nog bij ergens. Ja, ja. Dat talent Anthony Gordon. Ja, het is echt dringen op dat middenveld. Maar of dringen op de vleugels in het middenveld. En ik heb niet het gevoel dat daar nou echt de grootste pijn zit. Maar ja.
Nee. Nee, dat is sowieso... Nou, ja, ik weet niet. Ik gun het Marcel Brands van harte.
Linkerrijtje of rechterrijtje?
Ik heb gisteren... We hoeven geen weddenschap te doen, maar dan...
Geen weddenschap, maar gewoon...
Ik zou zeggen... Nee, negende of tiende. Zullen we dat... negende of tiende, zoiets.
Ja, het zit inderdaad ook dicht bij elkaar. Dus het is inderdaad echt dat linker-rechterrijtje. Dat is dus net linkerrijtje.
Ja. Nog even iets ander mooi nieuws uit Engeland. Je had het al voorbij zien komen. Donny van de Week gaat in Manchester met nummer 34 spelen. En wist je wie anders met 34 zou spelen bij?
Ja, Dean Henderson.
Oh, klasse. Heel goed. Ja. Dean Henderson. Maar ik denk dat Dean Henderson volgend jaar gewoon met 1 gaat spelen.
Ja, dat is jouw statement. Hè? Jij denkt dat die eerste keeper...
Ik denk dat ze afscheid gaan nemen van De Gea.
Ze hebben dingen zo verkocht, hè? Romero. Sergio, ja? 8 miljoen, Aston Villa. Of okay. In ieder geval, ik weet niet of het rond is, maar dat werd...
Werd geroepen, hè? Ja, ik weet ook niet of het rond is. Maar ja, Romero.
Ja, het suggereert natuurlijk wel dat een van de twee eerste en tweede keeper gaan worden.
De Gea moet, als we met United de volgende stap willen zetten... Ik ben niet iemand zoals Roy Keane die hem helemaal afmaakt... Maar het niveau moet wel omhoog van De Gea. De Gea heeft in potentie laten zien wat voor een fantastische keeper is. Heeft hij het laatste jaar niet laten zien?
Nee, wisselvalliger.
Veel te wisselvallig voor zo'n goede keeper, voor wie die kan zijn. En,
dat is het eerste jaar dat hij echt wisselvallig
zeker.
Was.
Zeker. Nee, maar snap je, we willen nu de volgende stap zetten. We willen nog een verdediger erbij gaan halen. Ja, en ik weet, laat ik vooropstellen, Henderson heeft het afgelopen seizoen uitstekend gedaan. Maar
ik heb het gevoel dat hij gaat beginnen met De Gea. En hij wil een keeper die echt ook kan opstellen. En dat is Dean Henderson. En als hij inderdaad weer dezelfde vorm vertoont van vorig jaar... dan gaat Dean Henderson erop. Goed. Ik denk wel dat hij als eerste keeper nog gaat beginnen. Ik denk dat hij nog 1 jaar de kans krijgt. Dan is het geld pakken.
Geld pakken. Dit was hem alweer voor vandaag. De FC Afkikken Daily. Elke dag een half uurtje waarin je wordt bijgepraat over het voetbalnieuws van die dag. Jaron, dank je wel.
Ja, tuurlijk.
Morgen zijn we er gewoon weer. Gewoon weer om 4:30 in je podcast app. En niet vergeten, morgen de vrijdagmiddagborrel op youtube.com/FC Afkikken. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.